luisteraars thuis hebben we de volgende te zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is Galaten 3, vers 1 tot 18. Galaten 3, vers 1 tot 18. De te zingen psalmen zijn psalm 34, vers 8 en 11. Psalm 60, vers 1 en 2. Psalm 145, vers 6. En psalm 36, vers 2. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is Galaten 3, vers 1 tot 18. De te zingen psalmen zijn psalm 34, vers 8 en 11. Psalm 60, vers 1 en 2. Psalm 145, vers 6. En psalm 36, vers 2. Wij wensen u allen een goed...
Onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen ons samen zijn voortzetten. Door met elkaar te zingen uit de 34ste psalm. Het 8ste en het 11ste vers. Psalm 34, het 8ste vers. God slaat een gram gezicht op bozen die hem tegenstaan. Hij doet hun naam met hen vergaan door het hoogste strafgericht. Maar hij ziet gunstig neer op hem die naar zijn wetten leeft. God is het die hem uitkomst geeft, zijn grote naam ter eer. En het 11ste vers, de Heere verlost en spaart zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt. Het zal door hem in gunst beschouwd niet schuldig zijn verklaard. Dat is het 8ste en het 11ste van de 34ste psalm. schriftlezing is ook deze middag uit de brief aan de Galaten. Was het vanmorgen het tweede hoofdstuk, nu het derde hoofdstuk. En daar zal ons worden voorgelezen uit Galaten 3, vanaf het eerste tot en met het 18e vers. We noemden dus als schriftlezing voor vanmiddag Galaten 3, de versen 1 tot en met 18. Maar deze middag doen we ook met de kerk van alle tijden en plaatsen, belijdenis van het algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. En dat doen we met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God den Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. O, gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd dat gij de waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn, dewelke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest, onder u gekruisigd zijnde? Dit alleen wil ik van u leren. Heb gij den geest ontvangen uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs? Zijt gij zo uitzinnig, daar gij met den geest begonnen hebt, volleindig gij nu met het vlees? Heb gij zoveel te vergeefs geleden? Indien, maar ook te vergeefs, die u dan den geest verleent en krachten onder u werkt. Doet hij dat uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Gelijkerwijs Abraham Gode geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Zo verstaat gij dan dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de schrift tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende, in u zullen al de volken gezegend worden. Zo dan, die uit het geloof zijn, worden gezegend met den gelovigen Abraham. Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder den vloek. Want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Doch de wet is niet uit het geloof, maar de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons. Want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Opdat de zegening Abrahams tot de heidenen komen zou in Christus Jezus. En opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden door het geloof. Broeders, ik spreek naar de mens, zelfs een mensenverbond dat bevestigd is, doet niemand er niet, of niemand doet daartoe. Nu, zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet, en in zaden, als van velen, maar als van één, en uw zaad, het welk is Christus. En dit zeg ik, het verbond dat tevoren van God bevestigd is op Christus, wordt door de wet die na 430 jaren gekomen is, niet krachteloos gemaakt om de beloftenissen niet te doen. Want indien de erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit de beloftenis. Maar God heeft ze Abraham door de beloftenis genadiglijk gegeven.
Gemeente, we willen zingen nog met elkaar voorafgaand uit de 60ste psalm. Psalm 60. En wel de versen 1 en 2. Psalm 60, het eerste vers. Ach, o God, hoe hebben wij getreurd, door u verstoten en gescheurd. Ge zijt op ons vergramd geweest, keer weer tot ons, wij zijn bevreesd. En ook het tweede vers, gij hebt uw volk een harde zaak doen zien, door uw gestrenge wraak, door twist op twist het land gekrenkt, en ons met zwijmelwijn gedrenkt. Maar nu hebt gij een heilbanier, tot roem van uw geducht bestier, hen die uw vrezen op doen steken. Zo is uw waarheid ons gebleken. Het eerste en tweede vers van de 60ste psalm. En ook vanmiddag zal er ondertussen worden gecollecteerd. met de behandeling van de Heidelberger Catechismus. En u weet dat op dit moment voor ons ligt zondag 15. Ik lees dus met u vanmiddag vooraf zondag 15. Dat zijn de vragen en antwoorden 37, 38 en 39. En dan wordt de vraag gesteld in vraag 37. Wat verstaat gij door het woordeke geleden? Antwoord: dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd zijns levens op de aarde, maar in zonderheid aan het einde zijns levens, de toorn Gods tegen de zonde des ganse menselijke geslachts gedragen heeft, opdat hij met zijn lijden, als met het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste, en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierven. Vraag 38. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Het antwoord luidt: opdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmede van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden. Vraag 39. Heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven ware? Antwoord: ja, het. Want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, terwijl de dood des kruises van God vervloekt was. Gemeente, we worden dus vanmiddag in deze 15e zondagsafdeling opnieuw bepaald bij Christus lijden en kruisdood. We zagen vorige keer in vraag en antwoord 37 zijn lijden. En we willen vanmiddag dan eigenlijk verder gaan met vraag en antwoord 38 en 39. En dan gaat het in 38, zoals u natuurlijk hebt opgemerkt, over zijn oordeel. En in vraag en antwoord 39 over zijn dood. Dus vanmiddag, zondag 15, de vragen en antwoorden 38 en 39 die ons spreken over zijn oordeel en over zijn dood. Maar gemeente, als ik het dan vanmiddag misschien nog even heel kort weer in het verband mag zetten, dan heeft Zacharias Ursinus tezamen met Caspar Olevianus deze kostelijke zondagsafdeling mogen optekenen. Dan zijn we natuurlijk in dat vierde artikel van die 12 artikelen des geloofs. Dat vierde artikel dat ons vanmiddag dus zo eigenlijk weer opnieuw bepaalt, ja, bij de kern. Bij de kern van Gods woord. Want geliefde, dat lijden en sterven, dat is de rode draad eigenlijk door heel de schrift heen. Daar hebben Mozes en de profeten, daar heeft David in de psalmen reeds zo kostelijk van gewaagd. Daar hebben al degenen die als het ware, we zouden zeggen, een type van Christus waren, ook al naar mogen heen wijzen. En nu vanmiddag begeert natuurlijk Zacharias Ursinus ons opnieuw in die zaken eigenlijk in te leiden. Het ging over, nou ja, zijn lijden de vorige keer. Dat is eigenlijk, nou ja, het beeld van het ongenoegen Gods over de zonde. Want een zoon Gods, hij heeft de ganse tijd zijns levens op aarde moeten lijden. Aan lichaam, aan ziel, maar in zonderheid wel aan het einde van zijn leven. Geliefde, daar werd het ons zo voorgesteld, natuurlijk ook vanuit heel die dierbare schrift weer, dat, nou ja, de straf die ons tevreden aanbrengt, maar die straf die Adam verworven heeft door die ene daad, door af te wijken van dat goddelijke gebod, toen God het had gezegd: Adam, van al de bomen deze hof zult ge vrijelijk eten, maar behalve van die ene boom. Want ten dag als ge van die boom eet, ja, dan zult ge sterven. Kijk, en nou is door die zonde van die ene mens van Adam, ja, de zonde doorgegaan op het gehele menselijke geslacht. De straf waaronder u en ik ten diepste alle liggen. Maar die in het bijzonder, en dat heeft Ursinus natuurlijk in vraag en antwoord 37 ons willen voorstellen, die straf is op hem gelegd. En daarom heeft Christus zo diep moeten lijden. Ik zei, gemeente, aan lichaam en ziel. 33 jaren lang op aarde. En dat lijden, nou ja, dat geven de Heer ons maar recht te betrachten. Want dat is niet alleen een dragen van de lichamelijke straf geweest. Maar het is de toren Gods geweest die op hem gelegd heeft mogen worden. En daarom, ik zei het is misschien nog even weer wat, ter opfrissing van ons aller geheugen, heeft er zinnes zo gewezen, nou ja, dat hij met zijn lijden als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van die eeuwige verdoemenis verlost. Dat enige zoenoffer. Nou ja, sta me toe, geliefde, dat ik er toch nog iets van zeg. Ik kan er niet overheen stappen. Want u weet dat dit kostelijke leerboek, de Heidelberger Catechismus, is geschreven ten tijde van de Reformatie. En ik dacht een ogenblikje zo weer, zou juister zien als ze daarom niet al zo hebben opgeschreven. Dat enige zoenoffer. Want Ursinus wist natuurlijk wel dat het bloed van stieren en bokken in het Oude Testament afgebeeld niet kon reinigen, niet van ene zonde. Maar Ursinus heeft het ook wel gezien, ook in zijn dagen, ook in de dagen van de heersende kerk, de kerk van Rome. Dat al de offers die gebracht werden, steeds maar weer dat misoffer, dat dat ook God niet aangenaam was, ten diepste niet anders dan een vervloekte afgoderij. En daarom heeft hij er zo fel tegen begeren te strijden. Heeft hij ook gezien dat er waren in zijn tijd. Ach, die er alles aan hebben gedaan. Nou ja, om God wel behagelijk te zijn. Nee, zegt Ursinus. Zij lijden. Als dat enige zoenoffer. Ach, geliefde. Was dat een onuitsprekelijke zaak toch. Als wij dat mogen vernemen, mogen lezen. Maar bovenal mogen gaan leren. Dat de Heer nou niks meer nodig heeft. Ja, dat weten we natuurlijk allemaal. Maar het zijn zulke heilgeheimen, nietwaar? Dat de Heer nou van uw akker en van mijn akker niets meer nodig heeft. Wat zouden we überhaupt ook moeten geven, nietwaar? Want al het beste wat er in mijn leven voortkomt zijn stinkende vruchten. Maar de Heer zegt, ach, dat enige zoenoffer. Oh, wel gelukzalig toch de man, de vrouw. Zo'n jongen, zo'n meisje die dat nou mag gebeuren in het leven. Dat hij nou in de verwondering geleid mag worden. Door het geloof. Als een gave Gods. Een aanschouwer mag worden. Van dat enige zoenoffer. Van de Heer Jezus Christus. Dat hij nou kwam. Om de zonde van zijn kerk. Te gaan dragen. Te gaan wegdragen. En de straf die ons de vrede aanbrengt op hem was. En dat er nou door zijn striemen. Voor ons. Alleen maar in die weg. Genezing kan worden. Geliefde daarom. Denk ik dan. Maar weer heeft Zacharias Ursinus. Natuurlijk zondag 15. En straks ook zondag 16. Eigenlijk willen afzonderen. Met zoveel vragen en antwoorden. Nou ja, om zijn hoorders in die tijd. Even als u en ik in onze tijd zijn. Daar nou bij te bepalen. Ach, want zalig toch de man. Die dat nou mag gebeuren. Dat hij oog mag krijgen op zijn of haar plaats bekledende middelaar. En de zonen Gods mag gaan aanschouwen in al zijn heerlijkheid. Kijk, geliefde, dan ja, gaat Zacharias Ursinus natuurlijk ook verder. Ook weer in zondag 15 met die twee vragen en antwoorden van 38 en 39. Gaat hij als het ware weer een stapje verder. Want er liggen zoveel schatten, zoveel heilgeheimen, zoveel troostrijke leringen. In het lijden en sterven. En iedere stap die de middelaar op aarde wilde gaan, was een stap voor zijn kerk. Was een stap, ja, om zijn vader te behagen. Maar om zijn volk te gaan kopen. Niet met goud en niet met zilver, maar met die dure prijs van zijn hartebloed. En daarom dan natuurlijk die vraag van 38. Maar waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Ja, dat is natuurlijk ook wel weer heel opmerkelijk, gemeente. Dat Pontius Pilatus ons hier vanmiddag, ja, weer zo als het ware wordt voorgesteld. Want wie was Pontius Pilatus? Nou ja, dat weten onze kinderen vanmiddag wel. Pontius Pilatus was, nou ja, van afkomst een Romein. Door de Romeinse overheersers in die dagen daar over Jeruzalem, over Judea gesteld. Maar deze Pontius Pilatus was van geboorte dan wel Romein. Maar het was een heiden. Een heiden ook, nou ja, een blinde heiden van God gescheiden. Maar die toch door de Heer in de weg van Gods wonderlijke voorzienigheid en leiding een hele bijzondere plaats heeft gekregen. En daarom heeft de kerk, nou ja, van de verleden eeuwen, die 12 artikelen, u hebt dat wel eens horen zeggen, al meer gestalte deed geven. Maar die 12 artikelen uiteindelijk zijn geworden wat ze nou zijn om ons in de volle waarheid van Gods woord en zaligheid in te leiden. Ook zijn naam erbij gevoegd. Ik zei een Romein van geboorte, een heiden van afkomst. Een man, ja, we zouden zeggen die eigenlijk niet in dit rijtje thuis hoort. Een Maria Magdalena. Ik bedoel één van die vrouwen. Die door de Heere was bearbeid. En die, nou ja, we zouden zeggen, eigenlijk de eerste was die tot de ontdekking kwam dat de zaligmaker was opgestaan. Ze zag dat geopende graf. Haar naam wordt hier in die 12 artikelen niet vermeld. Jozef van Arimathea niet. Die zijn graf heeft beschikbaar gesteld. Nicodemus niet, die samen met Jozef van Arimathea de eer heeft bewezen aan de Heer Jezus Christus. Ach, niets van dat alles. Alleen de rechter Pontius Pilatus. Ik zei, wie was die, een Romein? Maar waarom staat het er nou ook bij? Nou, ik dacht opnieuw, geliefde, misschien ook wel weer daarom. Omdat de kerk van verleden eeuwen heeft willen aanwijzen dat ook de veroordeling door de rechter Pontius Pilatus een feit is geweest in de eeuwen die zich door de voorzienigheid Gods hebben voorgedaan. Want waarom wordt dat alles zo volkomen beschreven? Wat weten wij uiteindelijk van die Pontius Pilatus? Nou ja, uiteindelijk dat hij heeft geregeerd. Geregeerd in de tijd dat Tiberius keizer was. Keizer is geworden in de rij waarin ook Augustus ooit keizer is geweest. Maar dat deze Pontius Pilatus in die tijd dus rechter is geweest, stadhouder is geweest, toen ook Herodes, die viervorst, over Galilea mocht regeren. Kijk, gemeente, dat is eigenlijk een bewijs dat het lijden, de veroordeling en de kruisdood van de zaligmaker Christus Jezus metterdaad is geschied. Waarom? Nou, geliefden, omdat de duivel al de eeuwen doorgaat om ons de waarheid van Gods woord te ontfrutselen. Om al meer pijlen af te schieten. Dat doet de leugenaar ten beginne, jongens, jullie weten wel, door middel van de tekstkritiek. Dat doet hij door middel van de schriftkritiek. Wat bedoelt u met tekstkritiek? Ik bedoel dit met tekstkritiek. Dat er allerlei handschriften zijn gevonden, afschriften zijn gevonden van de Bijbelse waarheid, waar wel eens wat hele kleine verschilletjes in te vinden zijn. Kijk, de duivel gebruikt het minste aangemeend om u en mij te doen wantrouwen aan de waarheid van Gods woord. Ik zei, daar is hij zo listig in. Niet alleen dus die tekstkritiek, maar ook die schriftkritiek. Wat houdt die schriftkritiek in? Nou ja, dat diezelfde leugenaar daar beginnen. Zo menigmaal u en mij voorkomt met die woorden. Is het al zo dat God gezegd heeft? Is het nou wel zo? Of heb je daar nooit geen last van? Word je nooit bestreden met die atheïstische gedachten? Met die vertwijfelingen aan de waarheid van Gods woord? Sta ik hier nou als een profeet van de duivel vanmiddag te spreken? Nee, geliefde, dat is mijn begeerte niet. Ik zou eigenlijk in deze weg vanmiddag eigenlijk wel eens heel kort de grond voor de duivel willen wegnemen. Kijk, en daarom wijs ik u dat Pontius Pilatus waarlijk in de tijd, zoveel jaren, zoveel eeuwen geleden, de hoogste rechter is geweest. En dat Christus Jezus voor Pontius Pilatus moest verschijnen. Ach, u weet in welke weg, niet waar, jongens? Omdat het Sanhedrin, de Joodse raad, het niet kon verdragen dat deze Jezus van Nazareth kwam te gewagen dat hij Gods zoon was. En ze hebben list op list beraamd om hem gevangen te nemen. Of beter gezegd, om hem te doen zwijgen. En ze hebben een snoodplan gemaakt. En ze zijn uitgegaan met stokken en met zwaarden als tegen een moordenaar. Ze hebben hem gevangen genomen. En ze hebben hem onderzocht en ondervraagd. Ze konden niets vinden om hem te beschuldigen. Ja, uiteindelijk eigenlijk alleen maar dat hij gezegd had dat hij Gods zoon was. Dat hij de koning der Joden was. En wat hebben we nog meer voor getuigen nodig? En al zo geliefden hebben de Joden hem voor de rechter Pontius Pilatus, die op dat ogenblik de stadhouder was, over Judea gebracht. Waarom? Nou, ze hadden een wet. En naar die wet moest hij sterven. Maar dat vonnis, dat oordeel, dat moest door de Romeinen, die in die tijd de heersende macht waren, worden voltrokken. En daarom hebben ze hem tot Pontius Pilatus gebracht. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Nou ja, opdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde. Want u weet, Pilatus heeft hem ondervraagd. Heeft al zijn beschuldigingen die tegen hem ingebracht werden, als het ware voor hem neergelegd. Heeft geprobeerd om te ondervinden, te ontdekken wie hij nou waarlijk was. Maar Pontius Pilatus, geliefde, vond in hem geen schuld. Geen schuld. Onschuldig. Want Pontius Pilatus heeft uiteindelijk zijn handen gewassen in een schaal met water. En gijlieden mocht toezien dat ik in deze mens geen schuld vind. Onschuldig. Ach, wie zou ook ooit de zonen Gods geliefden hebben kunnen overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Wie overtuigt mij van zonde, ze mocht hij betuigen. De wet in hem geen schuld gevonden. Heb toch niet te doen met die rechtvaardige, nietwaar? Zo heeft hij zelf uit de mond van zijn vrouw mogen vernemen. En ook Herodes vond in deze zonen Gods geen schuld, opdat hij onschuldig onder de rechter Pontius Pilatus veroordeeld zou worden. O gemeente, wat is dat een onuitsprekelijke weg geweest voor hem toch? Als Pilatus eigenlijk had moeten zeggen: zo laat ik dan deze heen gaan in vrede. Maar Pontius Pilatus heeft het recht doen struikelen op de straten. Nou ja, u weet wellicht dat Romeinse recht was in die dagen eigenlijk al een hoogstaand rechtsgebeuren. Er zijn nog in onze tijd vele sporen aanwezig van die Joodse rechtsgang van die dagen, van die Romeinse rechtsgang in die dagen. Er zullen er misschien onder onze jonge mensen of onder de ouderen wel zijn die dat zo in de leven hebben mogen ondervinden, die dat misschien ook wel hebben geleerd. Maar dat Romeinse recht, dat was nauwkeurig. We zouden zeggen, dat rustte ook op de allerbeste en op de allerzuiverste wetten. Maar het rechter struikelde op de straten, dat is overigens geliefde niet vreemd. Want dat is al de eeuwen door geweest, wat moet ik zeggen, dat is ook eigenlijk in onze dagen niet anders, niet waar? Ach, wordt er ook in onze dagen toch een schandelijk onrecht gepleegd. God heeft de overheid en de rechterlijke macht als een dienaresse Gods gegeven. Waarom? Nou ja, eigenlijk in twee hoofdzaken. Opdat ze in de eerste plaats wel de kerkendienst zouden bevorderen. Weet u nog? Daar is onze overheid voor. Om te zorgen dat er op alle plaatsen kerkgebouwen aanwezig zijn waar de gemeente kan samenkomen. Zou de overheid er eigenlijk ook op gericht moeten zijn om op de dag des Heren, op de zondag, alle mensen, kinderen, alle ingezetenen van ons vaderland naar Gods huis te doen brengen. Kijk, die macht en die heerschappij en die goddelijke taak is op hen gelegd. Maar geliefden, in plaats dat de kerkendienst wordt bevorderd, zien we helaas, helaas, maar al meer dat ook in dat opzicht onze overheid, onze dienaresse Gods, eigenlijk niet anders is. Nou ja, dan een dienaresse van die mensenmoorder en leugenaar daar beginnen. Ogenliefde, mogen we er ogen voor hebben, maar het is vragen zo tussendoor. Van het diepe verval van ons land en volk en vaderland. Als ik opnieuw ook weer denk hoe de overheid toch ook daar eigenlijk op toe zou moeten zien dat het leven bewaakt en beschermd zou worden. Kan ik het vanmiddag niet nalaten, geliefden, om er een ogenblik op te wijzen hoe ook het recht struikelt op de straten. Als ik denk aan al die duizenden, wat zeg ik, tienduizenden kinderen die in de moederschoot op brute wijze worden vermoord. Ook in ons land. Wie zou niet wenen? Maak eens vragen, gemeente. Zo, even tussendoor. Hebben we er nog wel eens ogen voor? Of laat het ons allen misschien veel te veel koud? Hebben we er nog ogen voor? Hoe wat recht is krom gemaakt wordt en wat krom is recht gepraat wordt. Hebben we er ogen voor, geliefden? Hoe diep wij zijn vervallen. Hebben we er ogen voor gekregen? Hoe die mensenmoordenaar daar beginnen omgaat als een briesende leeuw, zoekende wat hij zou mogen verslinden. Hoe er een strijd gaande is tegen het levende kind. Trof me gisteren. Ook dat tussendoor misschien. Ik probeerde uw geliefde maar alleen op de attent te maken, opdat we zouden zien. De noden van onze tijd. Hoe er onderzoek is geweest in de Verenigde Staten. En het bleek dat ten tijde van de regering van president Biden de christenen achtergesteld zijn geworden ten opzichte van allerlei onchristelijke, seculiere mensen. Ik vroeg gemeente, hebben we er nog oog voor dat er een strijd gaande is tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad? Geliefde, die strijd was er ook gaande daar, in de tijd van Pontius Pilatus. Want Pontius Pilatus heeft zichzelf lief gehad. En door het ingeven van de Satan, maar wel onder de toelating Gods, is Christus Jezus onschuldig veroordeeld. Maar geliefde, het heeft alles moeten medewerken ten goede. Waarom? Nou ja, om ons daarmede van het strenge oordeel Gods dat over ons zou gaan, zou bevrijden. Kijk, ik zei vanmiddag een en andermaal, hè. Maar dan zijn we vanmiddag in de kern van het evangelie. In de kern van het werk der zaligheid. Heeft Zacharias een zinus toen hij dit heeft opgeschreven, persoonlijk geleerd, iets van dat strenge oordeel Gods, waar hij evenals al degenen in zijn tijd en evenals u en ik onder liggen van nature. Maar dan moet ik het natuurlijk weer heel eerlijk vragen. Zijn u dat nou bekende zaken gemeen in het leven? Of is dat strenge oordeel Gods u nog vreemd? Dat is één van twee. Er is een volk op aarde, geliefden, heeft er in de tijd op aarde mee vandoor gekregen. Misschien vele jaren stil en gerust geleefd. Naar het goeddunken van uw eigen hart. Onbekommerd. Slapend als in het opperste van de mast, niet wetend in welke groot gevaar u bent. Wel horend van dat naderende oordeel dat we allen geopenbaard moeten worden voor de rechterstoel van Christus. Maar ik zei, we kunnen er zo rustig mee doorleven. Kun je vanmiddag misschien nog in de kerk zitten en nog misschien rustig voortslapen. En van binnen, wel zeggen, man, spreek ons dan van zachte dingen. Voel je dat? Maar geliefde, nou is er een volk alle eeuwen door geweest die zijn door de Heere aangeraakt en stilgezet. En die hebben met dat strenge oordeel Gods vandoor gekregen in de leven. Ik bedoel toen Gods geest werkzaam ging worden. En dat dierbare krachtige woord Gods ging gebruiken. Om in beginsel, nou ja, eerlijkmakende genade te geven. Want ik wil het toch altijd genade noemen. Het is natuurlijk niet zaligmakende genade, maar het is wel eerlijkmakende genade. Want wat een onderscheid, geliefde, maakt een Heere er toch in. Dat hij de ene in de bank eerlijk maakt en de ander die ernaast zit misschien dezelfde laat. Ik denk weer aan die beide moordenaars aan het kruis. Geen onderscheid, maar God maakte onderscheid. Wat gingen ze leren? Wat hebben ze geleerd die met dat strenge oordeel Gods in aanraking kwamen? Nou, geliefden, dat de allerkleinste afwijking u des doodschuldig maakt. toen uw ogen geopend werden en u in het licht van Gods heiligheid en majesteit dat licht geschenen ging krijgen in uw hart en de verborgen schuilhoeken van uw ziel werden opengelegd. Kijk, toen heb je er iets van gevoeld dat er een God is. En heb je er ook iets van leren verstaan. Nou ja, dat je door de tijd reist en naar de eeuwigheid toe gaat. Om geopenbaard te worden voor de rechterstoel. Kijk, dat zijn mensenkinderen. Voor hen is de rust in de leven opgezegd. Want dat is een zaak, geliefde, die op haar hart is gelegd. En gaat alle dagen van hun leven mee. Als ze opstaan, als ze de weg gaan, als ze nederzitten. Als ze zich 's avonds nederleggen. Altijd maar weer erbij bepaald dat ze tegen hem hebben gezondigd. In woorden, in je gedachten en in je werken. Ik bedoel, als die wet, die heilig is en goed, vanmorgen ons weer voorgelezen, in al zijn kracht en heerlijkheid gaat spreken. Gemeente, dan zijn het natuurlijk, nou ja, woorden Gods die inkrassen in je ziel. Daar gaan we de geestelijkheid van de wet verstaan. Niet alleen dat ik geen afgoden mag dienen, maar dat ik zelf nou zo'n afgod ben. Daar gaan we verstaan, geliefden, dat we tegen de eerste en de tweede tafel van Gods wet hebben gezondigd. Dan wordt zonde, zonde, schuld, schuld. Druk je schouders naar beneden. En je loopt op de aarde. Je doet je werk. Maar de vrezen des doods gaat je bezetten. Want ach, wat zal het wezen als je toch hier in de tijd wordt afgesneden. En je verantwoording moet gaan afleggen. Ik wil het eerlijk vragen, gemeente. Zit het er onder ons? Voor wie dat de zaak is geworden. Die met de vraag zijn komen te lopen in de leven. Maar hoe zal ik daar rechtvaardig verschijnen voor God? Want dat strenge oordeel Gods. Dat is uiteindelijk wel een streng gericht. Ik bedoel, dit is eigenlijk God ziet niet wat door de vingers. Kijk, u bent misschien net als ik. We proberen het altijd weer wat goed te praten. Altijd weer wat verontschuldigingen in te brengen. Ja, we zijn zondaar. En er is niemand die goed doet. Nou ja. Kan het ook altijd niet helpen. Ik bedoel altijd goed praten. Maar om nou te ontdekken, geliefden. Dat we willens en wetens zondigen. Voortgaan naar het goeddunken van ons eigen hart. En elke dag die schuld meerder maken. Dat God de kleinste zonde niet door de vingers ziet. Jongens, zullen we er rekening mee houden. Dij niet in je leven, maar doet wat je zelf meent goed te doen. En wil doen. Maar dat alles eenmaal geopenbaard gaat worden. Kijk, ik zei geliefde, er is een volk op aarde dat heeft de schuldbrief thuis gekregen. Die hebben er oog voor gekregen. En die proberen wel met de Heer het in het reine te brengen. Die proberen wel voor God zelf rechtvaardig te worden. Dan zeg je, Heer, geef me een ogenblik, ik zal je alles gaan betalen. Je gaat je best doen. En je gaat proberen de Heer zijn gramschap te doen blussen. En je zou wel recht willen leggen wat je allemaal verkeerd hebt gedaan. Maar als de Heer meer licht gaat geven over je hart, komen er meer zonden openbaar. Als de Heer meer licht gaat geven over zijn woord, ga je ontdekken dat de Heer eer hij de zonde ongestraft liet blijven. Deze heeft moeten straffen aan zijn enige geboren zoon. Kijk, geliefde, dan gaat er een tijd komen dat hij misschien met alles uitgewerkt raakt. En dat is nog niet de slechtste tijd in je leven. Die tijd dat er in je leven een moment gaat komen. En de Heere al meer gaat overtuigen en je al meer komt te maken wat je bent. En al je verbeterpogingen zijn vastgelopen en al je opwerkprobeerselen ook spaak zijn gelopen. Dat je mag gaan ontdekken dat aan de eigen kant alles een verloren zaak is. Om nou toe te mogen geven. dat de Heere recht is in al zijn weg en werk. Maar geliefde, de Heere zijn oordelen rusten op de allerbeste wetten. En daar doet de Heer ook niets van af. Want hij heeft zijn enige geboren zoon geliefde gegeven. Opdat hij in die weg zijn ziel tot een schuldoffer moest gaan stellen. Hij moest voor voldoening zorgen. Bloed van stieren en bokken. Het heeft de zonde van al Gods kinderen nooit kunnen wegnemen. Het was alleen maar een heenwijzing. Maar zalig nou geliefden als dat nou mag gebeuren. Als die tijd nou in ons leven gaat aanbreken. Nou ja, ik zeg het maar weer opnieuw met deze woorden. Als je nou in die vierschaar gebracht wordt. In dat dodelijks tijdsgewricht dat alle hoop je gans ontviel. God God is geworden. God God mag blijven. De aanklager, die leugenaar, daar beginnen heel je leven. Nou ja, als het ware je komt voor te stellen. En die heilige wet des Heren je ook aan alle kanten schuldig stelt. En je niet meer weet hoe je van die welverdiende straf bevrijd moet worden. En wederom tot genade kunt komen. Ja, je weet het wel. Want er is een middelaar geopenbaard in dat woord. Maar geliefde, de kracht van dat evangelie hebt ge niet verstaan. En de vrijspraak in het geweten. In dat ogenblik zal toch bij de Heere vandaar zelf moeten komen. Wel een zondaar van die welverdiende straf bevrijd kunnen worden. En wederom tot genade mogen komen. Maar wel gelukzalig nou. Diegene die het nou mag gebeuren. In dat strenge oordeel Gods dat hij naar recht u niet wil schuldig keuren. Maar hij genadiglijk gaat spreken. Dat hij niet meer toornen zal en niet meer schelden zal. Omdat hij gaat openbaren. Dat dat strenge oordeel Gods. Dat over u zou moeten gaan. Op hem is neergekomen. En u mag, nou ja, ik denk weer opnieuw geliefde niet waar aan Barabbas. Die daar ook stond met een gesloten mond. Met een aanklagend geweten, een aanklagend leven. Gaan ondervinden dat hij in uw plaats die straf ging dragen. En u onverdiend uit vrije genade in vrijheid wordt gesteld. Kijk geliefden, die vrijspraak in Gods woord geopenbaard. Hebben Gods kinderen al de eeuwen door ook in hun leven mogen kennen. Die weten hoe God ze kwam vrij te spreken van schuld en straf. En ze weten waar hun schuld en straf is gebleven. Het is op hem gelegd. Maar kijk, daar spreekt natuurlijk ook vraag en antwoord 39 vanmiddag van. Heeft dat nou iets meer in dat hij gekruisigd is geweest? Dan of hij met een andere dood gestorven waren? Het antwoord luidt ja uit. Daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, terwijl de dood des kruises van God vervloekt was. Ga dus vanmiddag over zijn kruisdood. En ook dat weten onze kinderen ook. Dat is eigenlijk voor de Joden, nou ja, een vreemde dood geweest. Niet geheel vreemd, was onder de Joden natuurlijk wel bekend. Maar ik bedoel, de dood aan het kruis was bij de Joden niet gebruikelijk. De Joden kenden de dood van de steniging. Ik denk zomaar aan die bekende geschiedenis. De tijden van Jozua. Toen Achan bij de val van Jericho. Door de verleiding van dat goud en van de Babylonische overkleed. De verleiding niet heeft kunnen weerstaan. En deze zaken heeft genomen tegen de wil des Heren. En dat verborgen heeft in zijn tent. Maar het is alles openbaar gekomen, want geliefde, wij kunnen voor de Heere de zonde niet verbergen. En de Heere komt ook op elke zonde eenmaal in ons leven zeker terug. En hoe heeft Jozua toen bevel moeten doen uitgaan dat Achan gestenigd is? Ik zei, dat was de dood onder de Joden. Als ik denk aan natuurlijk die overspelige vrouw, Johannes 8. Hoe ze inderdaad gegrepen is en die mannen haar tot aan Heer Jezus hebben gebracht. Hij het heeft gezegd, die dan zonder zonde is, werpen eerst de steen op haar. Het was overeenkomstig de wet van Mozes. Dat ook zo een dan gestenigd ging worden. Ik zei geliefden, dat was onder de Joden bekend. Maar de dood des kruises, die heeft er moeten zijn. Ik zei gemeente, het is onder de Joden wel bekend geweest. Want ook de zonen van Saul, zo kunnen we toch in Gods woord lezen, werden aan een hout gehangen. Maar de dood des kruises was een dood die van God vervloekt was. Het was een ontzaglijke dood die de zaligmaker Christus heeft moeten ondergaan. Ik denk in de eerste plaats hoe dat lijden aan dat kruis voor hem een ontzaglijke, smartelijke dood is geweest. Stel u voor dat hij daar hing. Die brandende zon. Met de spijkers door zijn handen en met de spijkers door zijn voeten. En hoe hij daar gehangen heeft. Ondraaglijke smarten heeft moeten lijden. Hoe zijn klederen van hem werden afgetogen. En hoe hij daar dorst heeft geleden. Geliefden, een onuitsprekelijke dood. De smartelijke en smadelijke dood des kruises. Wat was niet alleen pijnlijk naar het lichaam. Het was ook een schandelijke dood. Een dood die ten diepste alleen voor, nou ja, voor slaven gold. Voor moordenaars, voor gruwelijke kwaaddoeners. Maar voor de zonen Gods. Hij die rechtvaardig was. Geen zonde heeft gekend, geen zonde heeft gedaan. In alles volmaakt de wil Gods heeft getracht te doen. En kon doen. Zie hem daar hangen. Aan dat vloekhout der schande. Geliefde, niet alleen een smartelijke dood. Ik zei niet alleen een schandelijke dood. Maar moest alles overeenkomstig de schriften gaan geschieden. Want die dood des kruises is voor God vervloekt geweest. En dan zijn we natuurlijk vanmiddag weer opnieuw, gemeente. In het begin van de schrift. Ik had het zo straks over Adam. Die van al die bomen in de hof vrijelijk mocht eten, behalve van die ene boom. En Adam nam en hij at. Eva had het gedaan en de Heere moest spreken. Vervloekt zijt ge en het aardrijkszeil om uwentwil vervloekt zijn. Kijk, geliefde, die vloek heeft Adam over zichzelf, maar over heel zijn nakomelingen afgeroepen. En ligt van nature een hoop in ieder van ons. Vervloekt een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En wat is de vloek? Ja, opnieuw moet ik met vrees en huiver die zaken proberen voor te stellen. Wat geliefde vervloekt wil zeggen dat God tegen is. God vertoornd is en gereed staat om zijn vloek op u te doen komen. En wat is die vloek, geliefde? Ten diepste, dat is eeuwig van God gescheiden te zijn. Dat is eigenlijk straks in die helse smarten te moeten wegzinken. Waar wening zal zijn en knessing der tanden. Waar de worm niet sterft, het vuur niet wordt uitgeblust. Kijk, dat is de vloek, eeuwig van God gescheiden te zijn. Eeuwig de smarten moeten dragen, omdat wij hem smarten hebben aangedaan. En wie kan nou ooit van die welverdiende straf nog bevrijd worden en wederom tot genade komen? Die vloek die op ons ligt. Geliefden, opnieuw de vraag. Heb u uw zonden en vervloeking wel eens mogen bedenken? Ik denk natuurlijk in dit verband aan die woorden van dat bekende avondmaalsformulier. Een iegelijk in de week van voorbereiding. Een iegelijk overdenken bij zichzelf in zijn zonden en vervloeking. Dat geldt dus jong en oud, klein en groot. Nou ja, dat is huiswerk. Om dat nou te bedenken. Kijk, die verloren zoon, gemeente. Die ook zo lange tijd daar niet over heeft gedacht en niet bij bepaald was. Ik kreeg een tijd dat hij daar zijn zonden en vervloeking heeft leren kennen. Toen zag hij terug in de weg die hij had gegaan. Heeft hij moeten herkennen wat hij had misdreven. Hoe menigmaal, hoe zwaar ook. Ik zei, dat is eerlijkmakende genade. Als je zonden, je ongerechtigheden, ordentelijk voorgesteld krijgen. Dat is niet omdat een ander het zegt, maar omdat God het zegt. En wat wist die jongen? Ach, zegt hij. Vader, ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak me nog eens een van uw huurlingen. Nou, ik vroeg het gemeente. Ik vraag het ook aan onze jonge mensen vanmiddag. Jeugd. Ga je zonde wel eens mogen overdenken? Nou ja, die verloren zoon die van die eigen wegen was gegaan. Op plaatsen was geweest der ijdelheid. In de plaatsen der zonde had verkeerd. Laat ik het eens eerlijk vragen. Waar ben je nou gisteren geweest? Of eergisteren? Op die vrije dag van de week. Waar ben je nou geweest? Wat heb je nou gedaan? Waar ligt nou je hart? Ach, misschien zitten er vanmiddag die met schrik en vrezen nou zo voor zichzelf erbij bepaald worden. Misschien al wel 40, 50, 60 jaar en oud zijn. Dat ze hele leven lang eigenlijk niet anders hebben gedaan dan eigen wegen wandelen. En ieder bedenken zijn zonden. En vervloeking. Zijn er twee zaken. Nou geliefde, de zonde maakt je vervloekt. Dus begint bij de zonde. En vervolgens bij vervloekt. Door de zonde. Maar misschien zitten er vanmiddag. Ja, die zeggen ja. Zo'n verloren zoon, het is wel een aangrijpende geschiedenis, maar ik heb me er eigenlijk nog nooit zo in herkend. Dat kan. Het is groot dat je ervoor bewaard bent gebleven, gemeente, dat je in eigen wegen bent gegaan, in zondige, uitbrekende wegen. Maar het maakt niet dat je van die vervloeking vrij zijt. Want we zijn alle kinderen des torens die in het Rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij vernieuws geboren worden. Dus een iegelijk bedenken nou vanmiddag zijn zonden en vervloeking. Ook als je misschien bewaard bent gebleven voor uitbrekende zonden, dan zou je dan nog moeten zeggen dat je hart eigenlijk niet anders is dan een vuile bron van wanbedrijven. Die oudste zoon, het was nou zijn kwaad. Ach, hij steunde op zijn plichten. Hij steunde op zijn ijver. Hij steunde op zijn getrouwheid. Op zijn ernst. Maar ook die jongen wordt ons in de schriften geliefde voorgesteld. Als een mensenkind, nou ja, zoals van nature ook daar de vervloeking op ligt. Ik bedoel, dan kan er veel zijn aan eigen kant. Waar je grond van maakt, waar je bleunt en steunt. Je ijver, je trouwheid, je ernst, je meelevendheid, je staan voor de waarheid. Maar geliefden, als je de Heer Jezus Christus niet kent en niet lief hebt, dan bent u een vervloeking. Ik denk geliefden dat er dan misschien wel heel veel oudste zonen hier vanmiddag in ons midden zijn. Bewaard voor grote uitbrekende zonden. Maar om nou te kunnen zeggen dat je hem lief hebt. Je weet wat hij hem nodig hebt. Maar om nou te kunnen zeggen dat hij hem kent. Dat hij je alles is geworden. Ach. Je probeert voor te gaan in eigen kracht. Je probeert voor de Heere rechtvaardig te zijn. Je doet je best van de morgen tot de avond. Je probeert een gerechtigheid op te bouwen die redt van de dood. Maar geliefd, het zal u niet baten. Wat zal het toch zijn als de Heer nou straks zal moeten zeggen, gaat weg van mij, want ik heb u nooit gekend. En ieder bedenken nou zijn zonden en vervloeking. Ach, geliefde, wat zou het groot zijn als de Heer ons nou vanmiddag eens iets van die zaken ging doen ontdekken. En we straks thuis zouden moeten komen en mochten komen. En zouden moeten bekennen, maar Heer, als dan mis is aan mijn kant, wil me ervan overtuigen. Opdat ik ook die vloek wegdragende borg en middelaar nou door genade zou mogen gaan aanschouwen. Ach, de Heer is wonderlijk. Van raad, zijn naam is wonderlijk. Raad en sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Zou hij nou gemeente nou vanmiddag ook niet in ons midden een plaats kunnen maken voor dat werk der verzoening in hem geopenbaard. Opdat wij vrede in hem en door hem zouden verkrijgen. Ach, zoek dan toch in het hele der genade, gemeente. Wat tot uw eeuwige vrede nodig is. Amen. We zingen met elkaar. En wel van 145. Het zesde vers. Psalm 145, het zesde vers. Het is de Heere wiens mededogen blinden schijnt het liefelijk licht. En wat er volgt in het zesde van, excuus, niet van 146, maar van 145 zei ik. En dat is deze psalm, de Heere is recht in al zijn weg en werk. Dat is het zesde dus van 145. Deze middag is uit 36, het tweede vers. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolkenboog. En wat er verder volgt in het tweede van de 36e psalm. Ga dan heen in vrede naar uw huis en dragen met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.